Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren.
Lieve luisteraars, fijn dat jullie weer zijn ingeschakeld bij een nieuwe editie van de podcast Overvloed. Vandaag vanuit de Veste in Delft. Nou, dat was voor Sjoerd een thuiswedstrijd. Hè? Beta's onder elkaar.
Ja.
Een heerlijke avond was het. En we zijn ook heel erg blij dat Anne Kervers bij ons te gast is voor de podcast. Jij bent een van de meest prominente gezichten, denk ik, van Extinction Rebellion. Helemaal vanaf het begin in Nederland erbij betrokken. Je bent ook econoom. Je werkte onder andere bij de Triodos Bank. En je doet nu promotieonderzoek naar geldschepping in relatie tot klimaatverandering bij de Universiteit van Amsterdam. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
We zijn heel blij dat je er bent. Je ging economie studeren omdat je wilde weten wat de beperkingen van het bedrijfsleven zijn. Of zeg ik het verkeerd?
Nee, dat klopt. Ja.
Wat was je fascinatie dan? Je dacht, ik wil er niet echt bij horen, maar ik wil weten waar het misgaat.
Ik dacht, ik moet begrijpen hoe geld werkt om te begrijpen wat de beperkingen zijn van bedrijven, zodat we wel duurzaamheid van ze vraagt, dat ze dat ook wel kunnen doen.
Mm-hmm. En hoe werkt, want jij hebt wel eens gezegd, we zijn zoveel met geld bezig dat we eigenlijk het niet hebben over hoe geld werkt. Dat zeg je nu in feite ook. Hoe werkt geld dan?
Ja, heel even teruggekomen op dat vorige, want voelt een beetje als een ander leven. Maar het was eigenlijk meer dat ik dacht, van ik moet begrijpen hoe bedrijven denken.
Ja.
En in welke taal zij spreken als ik hen wil kunnen bereiken. Ja,
dat precies, was het. Dat was waarom je economie ging studeren, ja. Inderdaad. En nu ben je dus bezig met geld.
Precies, en ik verwoordde dat toen wel al, grappig genoeg, heel onbewust. Ik moest snappen hoe geld werkt. En nu ben ik daadwerkelijk met geld bezig. Ja,
ja. En hoe werkt dat dan? Want wat is er? Wat weten wij niet over geld, omdat we er zoveel mee bezig zijn?
Ja, ik denk dat wat we vooral niet weten over geld is hoe geldschepping werkt en hoe dat impact heeft op welke economische activiteit tot bloei komt.
Ja, want het voelt voor mij als best wel iets, ja, misschien iets dat soms maar als iets neutraals of zo geldt.
Ja,
ik snap dat je het kunt inzetten, maar dat het er is, ja, dat is, maar daar zit ook al een waarde achter.
Ja, precies. Dus vandaag de dag werkt geldschepping als volgt. En dit is iets wat sinds de financiële crisis weer meer bekend is geraakt. Maar alsnog voor veel Nederlanders en veel mensen sowieso onbekend is. Dus geldschepping, elke keer als een bank een lening verstrekt, wordt er geld gecreëerd. En elke keer als een lening wordt afgelost, wordt dat geld weer opgeheven. En de manier waarop een bank dat doet, bijvoorbeeld met rente, op basis van winstgevendheid, dat heeft allemaal effect voor waar dat geld terechtkomt. En als je kijkt naar bijvoorbeeld 5000 jaar geschiedenis aan geld, dat is hoe lang de mens geld gebruikt, dan zie je dat bijvoorbeeld geldschepping op basis van winstgevendheid pas 300 jaar oud is. Dus vandaag de dag denken we dat dat niet anders kan, maar we gebruiken het ook pas 300 jaar. En er zijn een aantal dingen aan geldschepping die je kan veranderen. In het Engels noem ik dat monetary arrangements. Ik moet nog een goede Nederlandse vertaling vinden. En als je die, je kan eigenlijk aan die knoppen draaien en dan beïnvloed je de allocatie, dus waar het geld terechtkomt. En ik kijk naar geldschepping en climate consistent finance. Dus voor het Parijsakkoord hebben we een financiële sector nodig die het Parijsakkoord ondersteunt in plaats van in de weg zit. En er is heel veel geld, maar het komt niet op de juiste plek terecht. En er zijn allerlei verklaringen voor, bijvoorbeeld belastingen, subsidies.
Maar je legt nu uit wat geldcreatie is. Dus we maken meer geld met z'n allen. Daar zijn schijnbaar een soort van regeltjes voor. Maar dan is dus de volgende vraag, wat is dan de rol van die geldcreatie op de fossiele industrie en op klimaat? Hoe beïnvloedt zoiets als dit, waar ik echt nog nooit over nagedacht heb, het klimaat?
Ja, dus wat je ziet is dat er heel veel geld in omloop is, maar dat het niet naar de juiste plekken gaat. Dus er gaat nog veel meer geld naar de fossiele industrie. Miljarden sinds het Parijsakkoord. En er is veel te weinig geld beschikbaar voor bijvoorbeeld hernieuwbare energie. En er zijn dus allerlei verklaringen voor. Bijvoorbeeld belastingen, hoe je fiscale structuur is geregeld. En economen houden vaak daarop met denken. Niet alle economen, maar over het algemeen houden economen daarop met denken. En de vraag van mijn promotieonderzoek is, speelt hoe geldschepping is georganiseerd daar niet ook een rol in? Dus bijvoorbeeld, en ik ben nu bezig met eigenlijk een case study doen op stadswarmte in Nederland. Dus de financiële situatie daarvan. En om het soort van klein te maken, om de vragen preciezer te krijgen. Maar even op de zaken vooruitlopen, denk ik dat als je geldschrijving op basis van winstgevendheid organiseert, het heel logisch is dat geldschrijving vooral wordt ingezet voor de meest winstgevende praktijken. En de fossiele industrie is nog steeds een stuk winstgevender dan bijvoorbeeld hernieuwbare energie.
Misschien, jij hebt in een interview een keer gezegd, een boom is een voorbeeld van iets wat we niet gaan financieren. Want een boom is niet winstgevend, maar het zou voor klimaat eigenlijk heel goed zijn als we daarvoor projecten organiseren. Toch, dat is een goed voorbeeld. Dus aan die voorwaarden van dat scheppen, daar kunnen we wel aan draaien. En daar wordt het opeens ook politiek. Want allereerst beslissen we dus als bank op een gegeven moment, geef ik jou die lening of niet? Dus waar komt het terecht? En aan welke voorwaarden moet het voldoen? En daar zit het politieke toch. En dat zou eigenlijk ook, denk ik, misschien vul ik dat voor je in. Daar zou ook de opdracht bijvoorbeeld liggen voor banken om te zeggen, we gaan op een andere manier financieren. Een bank als Triodos doet dat toch? Of zit die ook nog steeds in die winstgevendheid?
En ook de Volksbank met ASN Bank.
Ja. Wat doen die anders dan die reguliere banken?
Ik denk één ding wat zij anders doen is dat zij niet winst op de korte termijn maximaliseren. Dus zij maximaliseren niet de aandeelhouderswaarde elk kwartaal. Dat is niet hun drijfveer. En ik heb toevallig laatst nog een interview gedaan bij Triodos Bank, waardoor het wat verser in mijn geheugen zit. En zij hebben een hele mooie driehoek, waarbij ze verschillende waarden afwegen. En als ik, maar zowel Volksbank als Triodos Bank zijn nog steeds winstgedreven banken. Zij moeten nog steeds winst maken. En wat ik zie is dat er heel veel klimaatuitgaven nu gedaan kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld, want het is, wat er nodig is eigenlijk heel simpel. Het is maar 1-3% van bijvoorbeeld het Nederlandse BBP om in 2030 energie neutraal te zijn. Nou, dat is echt niks. Maar toch gaat het er niet. Maar toch gaat het er niet naartoe. En nou ben ik.
Dus dat omdat zelfs die bank, wat je zei, op korte termijn. Hè, het verschil is dat Triodos niet naar de korte termijn kijkt op winst, maar nog steeds wel naar winst kijkt.
En als je bijvoorbeeld bij warmtenetten kijkt, is het heel moeilijk om daar een positieve business case van te maken. En dus dan is geldschepping niet mogelijk.
Ja.
Maar tegelijkertijd is als we deze investeringen niet doen, zijn de kosten straks 4 keer zo hoog.
Precies.
Dus dat het nu niet winstgevend is, is op de lange termijn een hele oneconomische beslissing om dan nu niet die geldscheppingskraan open te zetten.
Interessant.
En jij onderzoekt dus nu hoe dit werkt, hoe geldschepping werkt, hoe dat invloed heeft op het klimaat. Maar blijkbaar is dat niet goed genoeg of niet genoeg voor je geweest, denk ik. Want jij hebt je vervolgens ook aangesloten bij Extinction Rebellion. Dus je had niet het idee dat het onderzoek wat je deed en de weg die je in was gegaan op korte termijn genoeg doet om iets aan klimaatverandering te kunnen doen. Is dat waarom je bij Extinction Rebellion zit?
Ja, ik weet nog heel goed. Ik ben al best wel lang bezig, zeg maar. Ik maakte me altijd al zorgen over de ijsberen en zo. En ik ben ook een studie over duurzaamheid gaan doen toen ik ging studeren. En je loopt, zeg maar, klimaatmarsen. En ik weet nog heel goed dat ik voor de eerste keer over XR hoorde. Die waren toen net in Engeland, hadden ze hun eerste protest gehad. En dat zij de weg aan het blokkeren waren. En toen ik dacht gewoon, fuck je, yeah, weet je wel, we moeten gewoon, zeg maar, naar de volgende. Dit werkt niet en we moeten door naar de volgende stap.
De klimaatmarsen werken niet.
Ja, de klimaatmarsen werken niet, maar het is wel belangrijk om vreedzaam te blijven. En als je er dan in verdiept en ook kijkt naar de geschiedenis, de rol die burgerlijke ongehoorzaamheid heeft gespeeld en sowieso hoe sociale verandering teweeg komt, altijd begint het bij minderheden die disruptie veroorzaken vaak. Dacht ik van, ja, dit is gewoon een hele logische stap om te zetten.
Dus dat zijn de kernwoorden, hè? Dus vreedzaam en burgerlijke ongehoorzaamheid om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Is dat in essentie wat XR doet?
Precies, en burgerlijke ongehoorzaamheid is dus per definitie vreedzaam. Altijd in het algemeen belang is het moedwillig de wet overtreden op een veilige manier en ook het accepteren van je straf. En dat zijn altijd de kaders waarbinnen XR opereert.
Precies, en jij zegt in Nederland ben je dus al 5 jaar betrokken bij Extinction Rebellion. Als je zo terugkijkt naar die 5 jaar, wat hebben ze bereikt? Waar wordt binnen XR van gezegd, hé, dat hebben we toch maar even voor elkaar gekregen?
Nou, ik denk dat een hele belangrijke is dat de fossiele subsidies nu op de agenda staan. Maar bijvoorbeeld, we hebben bijgedragen aan dat ABP uit fossiels gestapt. Ook bijdragen aan het pensioenfonds van de zorg. De private jets waren even van de politieke agenda in Amsterdam, maar volgens mij zijn die er nu weer. Was dat toch weer lastiger? En ik denk over het algemeen dat er gewoon veel meer kennis over klimaatverandering. Bijvoorbeeld, we hebben ook XR News Media, waarbij we focussen op hoe media verslag doen van klimaatverandering. En wat wij telkens zagen was dat bij hittegolven er strandfoto's werden geplaatst van mensen die lekker naar het strand gingen. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet passend bij het nieuws. En zeg maar de risico's die we lopen, en zeker als je het naar de toekomst toe uitrolt.
Daarin hebben jullie in de beeldvorming eigenlijk.
Precies. En ik weet niet of zij dat ook vinden, maar ik denk wel dat wij daar een bijdrage aan hebben geleverd.
Dit zijn een aantal dingen waar ik zeg maar bezig is. Maar wat is er denk je gebeurd in de publieke opinie? Zijn jullie daar wel of niet populair geworden? En maakt het je wat uit?
Ja, ik denk, we zijn keihard gegroeid. Zeker met de fossiele subsidiecampagne vorig jaar. En ik denk dat het, weet je wel, het gaat om dat die minderheid steeds groter wordt. En het gaat er ook echt niet om dat iedereen op de A12 komt. Maar het gaat er wel om dat, waar jullie ook mee afsloten. Ik vond het echt een hele mooie voorstelling. Het is zo'n opluchting om eindelijk eens ergens te zijn waar je gewoon kan ontspannen. Omdat het op een goede manier wordt gebracht.
Maar word je ook niet? Ik word dus wel eens moedeloos van deze voorstelling. Kijk, vandaag staan we in Delft. Dit is het slimste publiek van Nederland natuurlijk. Dus we hoeven eigenlijk niks uit te leggen. Maar het is ook best wel bazaal wat we nog uitleggen. En toch komen er na afloop nog heel vaak mensen naar me toe. Ja, ik heb het nog nooit gehoord. Jij bent hier ook al 5 jaar mee bezig. In feite is het al meer dan 20 jaar bekend. Of langer nog wat er op ons afkomt. Het maakt toch ook ontzettend moedeloos dat dit het instapniveau nog is.
Ja, we hebben 3 eisen aan de overheid. 1, wees eerlijk. 2, doe wat nodig is. En 3, de burgerberaad over klimaatbeleid. En die wees eerlijk aan de overheid. Ja, ik denk. Klimaatverandering onder ogen zien is gewoon zwaar. En ik terugkijk en denk ik wel dat bijvoorbeeld binnen XR is ook heel veel ruimte voor emotie. Dus het klinkt misschien nu wat zweverig, maar we hebben. Ik hoef het trouwens helemaal niet dat erbij te halen. Het is heel fijn om onder mensen te zijn die gewoon snappen hoe erg het is en daar ook naar handelen.
Maar heeft dat niet ook het risico dat je in een soort klankkast zit? Want bijvoorbeeld XR, heeft dat ook wel eens gefaald? Zijn jullie ook wel eens te ver gegaan?
Ja, ik bedoel, ik kan zelf schiet mij in Nederland niet echt iets te binnen.
Ze zijn in Engeland nu bijvoorbeeld gestopt om op de snelwegen te gaan zitten.
Ja, ze hebben een tijdelijke stop op disruptieve acties. Maar er zijn, kijk, XR is ook een decentrale beweging. Dus een nationale cirkel, een nationale kring kan dat wel zeggen. Maar uiteindelijk, ja, als jij daar niet mee eens bent, dan kan je doen wat je zelf wilt. En wel binnen de waarden en principes die we hebben.
Maar hoe kijken jullie daar hier dan op? Of dat zij daar gestopt zijn? Is dat dan, wordt daar nog, vergelijken jullie dat nog met elkaar? Of,
ze zijn gestopt omdat
wordt daarover gedebatteerd? Want als het decentraal is, heb je dan 10 verschillende groepen die daarover debatteren en daar komt iets uit? Of hoe werkt dat dan?
Ja, nee, dan organiseren we eigenlijk rebellenberaad. Toevallig is er aan zaterdag weer eentje over strategie binnen de beweging.
Rebellenberaad, dat klinkt wel als een enorme contradictie hoor, moet ik zeggen.
Ja, ik denk ook dat heel veel mensen zijn altijd verbaasd als ze bij XR komen van, oh, eigenlijk zijn het best wel normale mensen. Ja. Dat soort van, één iemand zei hippies die op trommels sloegen verwacht.
Ja, precies, maar ze vergaderen gewoon. Ja.
Je kan je helemaal kapot vergaderen, ook bij XR.
Maar goed, jullie hebben die vergadering om Sjoerds vraag te komen.
Ja, nee, kijk, dus bijvoorbeeld toen ik dat las, dacht ik van, kijk, hun idee is van, we willen nu proberen door te... We wij willen nu proberen echt een brede beweging te worden. En daarom wilden ze zo toegankelijk mogelijk zijn. En dachten ze van, we houden het bij een protestmars. Maar ik denk dat ze daar ook op gaan terugkomen. Want ze hebben inderdaad met 90.000 mensen een mars gelopen. En het is nergens in de media geweest. En in Nederland al helemaal niet. Dus ja, hebt die disruptie gewoon nodig.
Maar Anne, een van de argumenten die ik begreep van XR UK was ook dat ze angst hebben dat activisme gecriminaliseerd begint te worden. Dus dat de politiek op een gegeven moment zegt, nou, misschien moeten we dan toch maar eens kijken naar de demonstratie. Zeg, misschien moet dit toch niet kunnen. Dat is iets wat ik in ieder geval in Politiek Den Haag ook erg proef als het om XR-demonstraties gaat. Dus hebben jullie niet ergens de angst dat dit soort demonstraties er misschien ook wel toe leiden dat de politie nog harder wordt ingezet, dat de regelgeving wordt aangepast en dat je eigenlijk misschien wel het omgekeerde bewerkstelligt?
Ja, ik denk niet dat we het omgekeerde bewerkstelligen. Ik denk dat het wel pijnlijk duidelijk wordt hoe inderdaad hier ook onze burgerlijke vrijheden op het spel worden gezet. En ik ben, ja, ik weet niet hoe vaak gearresteerd. En de afgelopen keer, ik heb 2 keer een neusklem gehad. De eerste keer en mijn laatste afgelopen actie. Ja, nou, daar word je echt niet gelukkig van. En in de tussentijd krijgen we altijd boekenpootjes. Dus dan word je duim eigenlijk naar je pols geduwd. En dan kunnen ze best wel doorduwen. En dat doet echt wel pijn. Maar uiteindelijk zit het besef dat dit gewoon 1000 keer minder erg is dan klimaatverandering. Heel diep. En ja, en dat er nu verhalen rondgaan in Den Haag, zeg maar, dat er ideeën rondgaan wat gewoon politieke inmenging is in onze grondrechten. Ja, het is heel zorgelijk. En ik ben heel blij dat bijvoorbeeld toen 7 activisten werden opgepakt, van hun bed werden gelicht, dat er zoveel maatschappelijke organisaties zijn opgestaan en hebben gezegd van, nou, dit kan niet, weet je. Van, nu torn je aan de rechtsstaat. En juist met klimaatverandering en als er meer schaarste komt. Kijk, ik ben bang voor, je ziet nu al in Spanje en Frankrijk dat drinkwater op rantsoen gaat. Je ziet nu al dat er mislukte oogsten ook in Europa zijn. En nou goed, die grafiek van jou met gemiddelde zomers kunnen we op onze vingers wel uitrekenen dat we, en dat is trouwens ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, dat de kans op het verlies aan voedselzekerheid in Europa er dik in zit. En dus weet je wel, dat zijn allemaal dingen waar ik bang voor ben en waar ik over nadenk. Maar,
en die staan maar, eigenlijk niet in vergelijking.
Nee,
bedoel je
en
met
ook die schaarste brengt ook nog meer, zeg maar, andere risico's, sociale risico's met zich mee, nieuwe oorlogen.
En daardoor blijf je gemotiveerd om daar te gaan zitten, ondanks de gevolgen, ondanks hoe mensen erover nadenken.
Ja, en je ziet dat het werkt.
En jullie hebben ook dingen bereikt. Maar ik wil toch nog even een beetje zagen. Bijvoorbeeld de kwestie, de oorlog tussen Israël en Hamas bijvoorbeeld. Dat gaat nog even over die decentrale manier waarop XR is gedaan. Ik heb zelf altijd heel veel bewondering voor XR en ook als FOMO gehad, dat ik dacht van oké, ik had daar ook moeten staan. En dat heb ik dan niet gedaan.
Dat red je niet vanaf Texel natuurlijk.
Red je niet vanaf Texel.
12 uur.
Maar toen op een gegeven moment dat over Israël en Hamas, en toen heeft XR een stelling genomen over de Gaza en zo. En dat ging vanuit climate justice. Kan je even uitleggen wat die stelling is geweest?
Klimaatrechtvaardigheid is inderdaad dat wat je nu ziet is dat de mensen die het meest hebben uitgestoten, de mensen die het zwaarst worden geraakt, die hebben eigenlijk het minst uitgestoten. En dat zie je, dus dat is zeg maar mondiaal klimaatrechtvaardigheid, dat je een eerlijke transitie wil. Maar je hebt het ook op nationaal niveau, dus bijvoorbeeld dat mensen die nu banen hebben binnen de fossiele industrie, dat die wel een andere baan krijgen. Een groene baan krijgen. En ook dat er bijvoorbeeld.
En hoe was dit in Israël en de oorlog daar? Daar heeft ook XR, wat eigenlijk een klimaatbeweging is, heeft daar een standpunt over ingenomen.
Precies, dus. En ik denk dat.
Wat was dat standpunt?
Ja, er zijn. Ja, als schiet je me lek, ik weet dat even niet. Maar er zijn mensen die beargumenteren dat er een hele belangrijke klimaatdimensie ook aan die oorlog is. En dat bijvoorbeeld dat is dat er nu olie voor de in de zee bij Gaza is gevonden, maar ook de CO2-uitstoot die de oorlog met zich meebrengt en de opbouw straks weer opnieuw. En
de reactie die ik heel veel tegenkwam namelijk was dat mensen, omdat dat zo'n ingewikkelde oorlog is, en omdat daar dan dus stelling werd genomen, dat mensen daarvan schrokken, omdat het niet meer heel eenduidig een klimaatactiegroep is. en zich daardoor terugtrokken. Hoe is dat dan verder verlopen? Was dat dan wel slim om te doen? En wie had dat dan gedaan als XR niet een centraal geregelde organisatie is? Ik vind het altijd heel ingewikkeld om te begrijpen hoe dat werkt.
Dus dat is één gemeenschap. Dus XR heeft meerdere gemeenschappen. En dat is inderdaad één gemeenschap geweest. En weet je, kijk, persoonlijk... ik heb ook e-mails gekregen van mensen die afstand namen. En ik heb die allemaal beantwoord. En ik begrijp dat heel goed. En het is ook complex. En ik vind het ook heel jammer hoe het is gegaan. Ik denk van als je dat doet, dan moet je het echt goed uitleggen. En dat is denk ik onvoldoende gedaan. En als ik voor mezelf nadenk over afstand nemen van XR, dan is dat, weet je wel, voor mij... Ik was afgelopen zaterdag bij de Shell Trial, een opera. En daar kwamen kinderen op het podium en die zongen... jullie zeggen tegen ons dat wij jullie hoop zijn, maar we zijn het verleden. Door jullie klimaatbeleid. We zijn helemaal niet de toekomst, wij zijn het verleden. Want wij gaan allemaal de verdoemenis in. Nou, vrij accuraat. En voor mij is XR mijn enige handelingsperspectief in deze crisis. Dus tuurlijk, ik werk aan mijn voetafdruk, zeg maar. Ik doe van alles om mijn CO2-uitstoot te beperken. Maar wat jullie je handafdruk noemden...
Ja, je invloed.
Mijn invloed.
Om systeemverandering teweeg te brengen en mensen om
precies,
je heen.
Precies, dus dat is voor mij XR. En actie voeren is ook echt een uitlaatklep voor mij. Want die depressieve gevoelens, ja, die herken ik echt wel. En dus voordat ik afstand zou nemen van XR, zou daar zeg maar echt iets heel ergs moeten gebeuren. En ik maak voor mezelf dus altijd de afweging van, vind ik dit vervelend? Ja, nee, weet je wel. Mm-hmm. En als ik het vervelend vind, is het voor mij belangrijker dan klimaatverandering beperken. En dat is gewoon zeer zelden zo, want ja.
Maar dan toch nog één ding hierover. Ik snap je persoonlijke afweging, maar... Ik ben wel benieuwd van wat kan ik van XR in de toekomst verwachten. Dus is het zo, is het een organisatie die zich helemaal bezighoudt met klimaatverandering? Of kan het zo zijn dat er ook andere conflicten of wat dan ook, dat XR zich daarover uitspreekt? Begrijp je wat ik bedoel? Dus hoe breed is het scala waar ik me aan verbind?
Ja, dat is echt niet iets. Ik denk. Ik weet het niet zeker, maar ik kan me voorstellen dat... weet je, ik vind het echt lastig omdat we een decentrale organisatie zijn. En dan denk ik van, er zijn echt wel lessen getrokken uit wat er is gebeurd. Maar er is ook zeker nog wel... het is niet alsof iedereen het daarover eens is wat de juiste handelingsroute is.
Is er eigenlijk het antwoord dat niemand binnen XR het ook weet?
Nou, ja, ik denk dat het... zeg maar iets is wat bijvoorbeeld ook weer bij zo'n strategie rebellenberaad aankomende zaterdag, dat daar dan de mensen zich daarover gaan buigen. En ja, ik snap dat mensen dat lastig vinden. Ik vind het ook lastig. Maar als je zeg maar die urgentie in je buik voelt, dan... Ja, dan ik stap er overheen.
Het doet mij heel erg denken... Ik heb dus religiewetenschap gestudeerd... maar het doet mij heel erg denken aan het verschil tussen protestanten en katholieken. Dus protestanten, zodra ze het met één iets niet eens zijn... beginnen ze een nieuwe kerk. En in de katholieke kerk mogen er heel veel opvattingen tegelijkertijd zijn... maar blijven ze er toch bij. Dus misschien moeten we XR als een katholieke kerk zien.
Ja, en weet je, ik denk ook dat burgerbewegingen uit elkaar vallen... is het zeg maar door oneenigheid is het grootste risico voor
precies,
een burgerbeweging.
Dat je dan niet meer op de kerntaken ingaat. Ja,
dus ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is om te focussen op de kerntaken, maar ook je niet te snel uit elkaar laten spelen. Precies. Want ik ken maar, zeg maar, er zijn genoeg mensen die zelf niet bij XR zitten, maar blij zijn dat het er is. En beeld je een wereld in waarin er geen XR is. Ik denk wel echt dat het klimaatbeleid dan op een nog lager pitje zou staan dan het nu is.
Volledig eens. En ook wat jullie al bereikt hebben, dat geldt ook voor jou persoonlijk. Want je bent ook niet bang. Je gaat overal zitten. Bij WNL zit je vaak, Wakker Nederland, je omroep. Je gaat heel vaak het gesprek aan. Dat vind ik niet alleen moedig, maar het lijkt me ook heftig, eerlijk gezegd. Hè? Dus je wordt heel vaak in tv-programma's tegenover halve of hele ontkenners gezet. En daar was ik nog wel benieuwd naar, want... Nou, eerst maar eens, wat voor ontkenning kom je allemaal tegen? Ik bedoel, mensen die zeggen, het is allemaal niet aan de gang. Maar ook veel subtielere vormen. Je wordt, je eigen geloofwaardigheid wordt soms in discrediet gebracht, om maar eens iets te noemen, wat ook een soort van afleiding is. Wat kom je...
Ja, dat vind ik eigenlijk moeilijk te zeggen. Ik luister gewoon altijd goed. En soms... En dan probeer je daar zo goed mogelijk op te antwoorden. Dan ben ik eigenlijk niet eens zo bezig met of dat, ja, dat te weerleggen of daar iets tegenover te zetten. En dan ben ik eigenlijk niet eens zo bezig met wat ze... Ja, meer gewoon luisteren naar zeg maar het klimaatargument dan iets anders.
Maar ik zag bijvoorbeeld in de media was je aangevallen door Ronald Plasterk onder andere. En ja. In WNL door die mediamagnaat. En zo zijn er nog wat meer fragmentjes. Maar als je wat ze, dat is vrij duidelijk, die zit in een bepaalde hoek.
Ik begreep trouwens heel even over dit punt. Ik begreep dat als jij wordt aangevallen door iemand waarvan je denkt, die begrijpt het echt niet, dat je dan in je hoofd een soort switch maakt en dan ga je denken aan... Aan koala's, begrijp ik.
Oh nee, dat is eigenlijk heel anders.
Oh, sorry.
Ja,
nee, jammer, dat leek me zo.
Dat is wel ook echt heel belangrijk. Zeg maar als bruggenbouwer denk ik dat een paar dingen heel belangrijk zijn. En eentje is... Foucault, een filosoof, noemt dat de Parisia. En dat is eigenlijk een persoon die zijn sociale relaties op het spel zet om de waarheid te vertellen. En de waarheid is natuurlijk een heel beladen begrip. Maar in dit geval is dat klimaatwetenschap en we, zeg maar, redelijk, kunnen we dat redelijk vaststellen. En je sociale relaties op het spel zetten kan heel, heel eng zijn. En ik weet nog dat ik een keer bij een bijeenkomst was, een vrij grote bijeenkomst, met waar ik ook echt junior was en allemaal hoogleraren in de zaal zaten bij wie ik later misschien wel zou willen solliciteren. En Sigrid Kaag, minister Sigrid Kaag, die sprak en die had over de fossiele subsidies. Nee, die had een heel verhaal en toen was er aan het einde ruimte voor vragen. En toen wilde ik haar vragen, wanneer ga je de fossiele subsidies afschaffen? Maar ik durfde dat eigenlijk niet, want ja, al die mensen. En dan dachten ze, nou, krijgen we Anne weer. En toen herinnerde ik me dat ik eigenlijk niet zo lang daarvoor had gezien hoe in de toppen van bomen in Australië, in de bosbranden van 2018 of 2019, hoe die in de toppen van bomen zaten en gewoon wisten dat ze gingen verbranden. En ze schreeuwden op de toppen van hun longen. En dat was zo verdrietig en eng. En dat dan mijn angst om me uit te spreken, die verdwijnt dan gewoon in het niets. En dat is iets wat ik echt graag mensen wil meegeven. Van dat uitspreken, echt meer mensen zijn het met je eens dan je denkt. En dat uitspreken is heel belangrijk. En als je daarin eenzaam voelt, of het is ook eenzaam, om dan te bedenken waarvoor je het doet. En dat geeft dan vaak net de moed om de sprong te wagen.
De moed tot spreken, ja, dat is mooi. Ja. En wat kan het doen met een mens? Ik begreep dat jij ook wel een periode echt van somberheid hebt gekend door alles wat je over klimaatverandering weet.
Ja, het is niet een periode van somberheid. Het is iets wat je altijd met je meedraagt. Maar ik heb me wel door XR gerealiseerd dat daarvoor droeg ik het ook met me mee. Maar toen zat het achter op mijn schouder en nu is het in mijn blikveld. En daardoor kan ik ook, weet ik ook beter hoe ik voor mezelf kan zorgen. Dus als ik voel dat ik het er zwaar mee heb, ja, eerder wilde ik daar dan misschien doorheen duwen. En nu weet ik, nou, dan moet ik misschien gewoon tijd vrijmaken voor dit verdriet. Ja. Of misschien, bijvoorbeeld voor mij zijn acties ook echt een manier voor mentaal welzijn. Omdat je dan even weer wat, zeg maar, je handelingsperspectief concreet voelt. En het is ook, zeg maar, ik vind onze mijn dagelijks leven voelt best wel als een film. En dat, want voor veel mensen voelt misschien klimaatverandering als een film. Maar voor mij voelt waar we de hele dag maar inlopen als een film. En precies wat je zei over die supermarkt. Van dat, ja, het lijkt alsof niemand ermee bezig is. En eigenlijk alleen in acties komen mijn twee werkelijkheden samen. En dan is het, ja, dan is klimaatverandering eigenlijk eindelijk even, zeg maar, de realiteit die het is. En dat heeft ook te maken met dat als je in een blokkade staat, en zeker met anderen. En bijvoorbeeld, ik was echt niet van het samen zingen. Bij mijn eerste actie waren er mensen aan het zingen. Ik zei, ja, dat ga ik echt niet doen. En nu vind ik het zo fijn, want je voelt je zo verbonden. Dus dat is misschien ook een klein beetje de ervaring die je in de kerk kan hebben.
Betekent dat Patrick en ik ook samen moeten zingen straks?
Ik ken nog wel een heel mooi
gezang voor je, Sjoerd.
Ja, ja. Maar het is een hele fysieke ervaring die ook weer heel veel kracht en moed geeft.
Ik had eigenlijk nog een vraag tot slot. Als je even naar de toekomst kijkt, hoe zie jij de toekomst? En denk je dat er een tijd komt dat we XR kunnen opheffen?
Ik denk niet dat dat er komt. Omdat de gevolgen op andere plekken al veel erger zijn dan hier. Bijvoorbeeld, we voeren nu actie tegen Total, omdat die een ecopijplijn aan het aanleggen zijn in Afrika. Dwars door een milieugebied. Dus er zal altijd actie moeten worden gevoerd. En zeker, weet je wel, we gaan op die 3 graden af. Ik heb echt geen idee hoe ik de toekomst voor me zie. Ik reken niet meer op het geld wat ik nu in mijn pensioen moet inleggen.
Maar je blijft er wel voor strijden. Dus wel altijd motivatie die jou helpt om toch weer te strijden. Omdat je iets moois voor je ziet.
Je kan altijd dingen voorkomen. En ik zou niet zeggen dat ik hoop heb. In de zin van, mijn buurvrouw was laatst ziek. En toen stuurde ik haar, ik hoop dat je een goed herstel hebt. Want ik heb geen handelingsperspectief in haar herstel. Maar als het op klimaatverandering aankomt, heb ik wel handelingsperspectief. En wil ik ook tegen iedereen zeggen van, geloof in jezelf. En dat betekent niet dat je een soort van alleskunner moet zijn, maar wel dat je jezelf serieus neemt en dat je verandering kan maken. En dus ik ben meer van de moed dan de hoop. En dat is dus uiteindelijk wat er moet gebeuren, is niet zo ingewikkeld. We hebben de politieke wil nodig. En wij zitten ook op die weg, want waar een wil is, is een weg. En tot de wil er is, blijven we zitten.
Yes. Met jouw moed. Dankjewel. Anneke Ervers. APPLAUS